Goedemorgen gemeente. Het is fijn om vandaag hier weer te mogen staan en het woord van God met u te mogen delen. Enkele weken geleden hebben één broeder en vier zusters getuigenis gegeven van hun geloof door zich te laten dopen. En daarom gaan we vandaag leren van een schriftgedeelte dat ziet op de gebeurtenissen die volgden op de doop van Jezus Christus. En we zullen deze gebeurtenissen behandelen aan de hand van het heilige evangelie naar de getuigenis van Matthäus. Laten we echter beginnen door samen kort te bidden. Heere God, wilt u met ons zijn? Wilt u zorgen, Heere, dat de harten geopend zijn, dat ieder woord wel behagelijk mag zijn in uw ogen. Heere, wilt u zo uw woord als uitleggen en een naprediker zijn van uw woord. Heere, bidden wij u in Jezus' naam. Amen. Goed, broeders en zusters. Elk van de drie synoptische evangeliën bevat een beschrijving van Jezus' doop en van de openbaring van God de Vader dat Jezus zijn zoon is. Gevolgd door een beschrijving van Jezus' confrontatie met Satan in de woestijn. In Matthäus lezen wij in hoofdstuk 3, de versen 13 tot en met 17, dat Jezus werd gedoopt, dat de geest van God op hem neerdaalde als een duif en dat God de Vader openbaart dat Jezus zijn geliefde zoon is in wie hij zijn welbehagen heeft. De openbaring dat Jezus de zoon van God is vormt de directe aanloop naar Matthäus hoofdstuk 4, de versen 1 tot en met 11, waar het tekstgedeelte is dat wij vandaag zullen behandelen. Wij behandelen dit tekstgedeelte in 5 gedeeltes. Het eerste gedeelte zie je op de versen 1 en 2, waarin wij lezen over de setting waarin Satans inspanningen om Jezus te verzoeken plaatsvonden. Vervolgens zullen wij de drie verzoekingen één voor één behandelen. Het vijfde en laatste deel van het tekstgedeelte wordt gevormd door vers 11, waarin Satans aftocht staat beschreven en dat de engelen Jezus komen dienen. Wanneer u graag meeleest tijdens de preek, is het handig uw boekenlegger bij Deuteronomium hoofdstuk 6 te plaatsen. En als u dan nu Matthäus hoofdstuk 4, de versen 1 tot en met 11 met mij zou willen openen, dan gaan wij lezen over de intense strijd tussen Jezus en Satan in de woestijn. Dus Matthäus hoofdstuk 4, versen 1 tot en met 11. Toen werd Jezus door de geest weggeleid naar de woestijn om verzocht te worden door de duivel. En nadat hij 40 dagen en 40 nachten had gevast, kreeg hij tenslotte honger. En de verzoeker kwam bij hem en zei: als u Gods zoon bent, zeg dan dat deze stenen broden worden. Maar hij antwoordde en zei: er staat geschreven, de mens zal niet van brood alleen leven, maar van elk woord dat uit de mond van God komt. Toen nam de duivel hem mee naar de heilige stad en zette hem op het hoogste gedeelte van de tempel. En hij zei tegen hem: als u de zoon van God bent, werp uzelf dan naar beneden. Want er staat geschreven dat hij zijn engelen voor u bevel zal geven en dat zij u op de handen zullen dragen, opdat u uw voet niet misschien aan een steen stoot. Jezus zei tegen hem: er staat eveneens geschreven, u zult de Heere, uw God, niet verzoeken. Opnieuw nam de duivel hem mee, nu naar een zeer hoge berg, en hij liet hem al de koninkrijken van de wereld zien, met hun heerlijkheid, en zei tegen hem: dit alles zal ik u geven, als u knielt en mij aanbidt. Toen zei Jezus tegen hem: ga weg, Satan, want er staat geschreven, de Heere uw God zult u aanbidden en hem alleen dienen. Toen liet de duivel hem gaan en zie, engelen kwamen en dienden hem. Amen. Goed, zojuist lazen wij in de versen 1 en 2 dat Jezus door de geest werd weggeleid naar de woestijn om verzocht te worden door de duivel. Ook lazen wij dat Jezus na 40 dagen en nachten van vasten honger kreeg. In Matthäus hoofdstuk 3, vers 16, staat dat de geest van God na Jezus' doop als een duif op hem neerdaalde. En het is diezelfde heilige geest die Jezus in vers 1 van hoofdstuk 4 naar de woestijn leidt om door de duivel te worden verzocht. Wij moeten echter niet denken dat deze verzoeking van God afkomstig is. De apostel Jacobus heeft immers geschreven dat God niemand verzoekt en dat niemand met recht kan zeggen dat hij of zij door God wordt verzocht. Aangezien het wel de Heilige Geest is die Jezus naar de woestijn leidt om door de duivel te worden verzocht, mogen we hier het wel opmaken dat God het toestond dat Jezus aan verzoeking werd blootgesteld en dat de verzoeking een plaats had in Gods plan voor zijn zoon. Dit zien we onder andere terug in Hebreeën hoofdstuk 2, de versen 17 en 18, waar het volgende over Jezus geschreven staat. Daarom moest hij in alles aan zijn broeders gelijk worden, opdat hij een barmhartig en een getrouw hoge priester zou zijn in de dingen die God betreffen, om de zonden van het volk te verzoenen, want waarin hij zelf geleden heeft, toen hij verzocht werd, kan hij hen die verzocht worden te hulp komen. Goed, wij lazen dus in Matteüs, hoofdstuk 4, vers 1, dat de Heilige Geest Jezus van de Jordaan, waar hij is gedoopt, naar de woestijn wegleidde. En in het Nederlands komt het niet direct naar voren, maar het Griekse werkwoord vertelt ons weggeleid. Het duidt erop dat Jezus van een lager gelegen plaats naar een hoger gelegen plaats werd geleid. En het woord gebruikt, dat wijst erop dat Jezus niet naar de wildernis werd geleid, die direct grenst aan de Jordaan, maar vanaf de lager gelegen Jordaan naar een hoger gelegen en eenzaam bergachtig gebied verder in het westen werd geleid. Er is echter meer aan de hand met het woord vertaald als weggeleid. In de Septuaginta is het woord namelijk regelmatig onderdeel van een constructie die wordt gebruikt om te beschrijven hoe God Israël uit Egypte heeft weggeleid. Die zien we bijvoorbeeld terug in Leviticus hoofdstuk 11 vers 45 en in Amos hoofdstuk 9 vers 7. En wanneer dit woord in de Septuagint beschrijft hoe God Israël uit het land Egypte verloste, gaat het in sommige gevallen zelfs gepaard met een expliciete verwijzing naar de woestijn waar God Israël doorheen deed gaan. Zoals bijvoorbeeld in Jeremia hoofdstuk 2 vers 6 en in Amos hoofdstuk 2 vers 10. En dat de Heilige Geest Jezus wegleidt naar de woestijn doet dus zowel denken aan Israëls verlossing als aan hoe God Israël door de woestijn in heeft geleid. En ook lezen wij in Deuteronomium hoofdstuk 8 vers 2 dat God door de mond van Mozes Israël het volgende gebied. Ook moet u heel de weg in gedachten houden waarop de Heere uw God u deze 40 jaar in de woestijn geleid heeft, opdat hij u zou verootmoedigen en u op de proef zou stellen om te weten wat er in uw hart was, of u zijn geboden in acht zou nemen of niet. Dat de Heilige Geest Jezus wegleidt naar de woestijn en dat Jezus daar 40 dagen en nachten vastte, dat vormt dus in zekere zin een parallel met het volk Israël, dat 40 jaar lang door God de woestijn werd doorgeleid, waar Israël allerlei ontberingen onderging. Maar ook roept Jezus vaste van 40 dagen een herinnering op aan Mozes, die zich in Deuteronomium hoofdstuk 9 vers 9, net als Jezus, 40 dagen en nachten lang ophield op een hoger gelegen plaats en vaste. Dus ondanks dat de woestijn of de wildernis waar Jezus naartoe wordt geleid een onherbergzame wildernis is, moet het niet het enige zijn waar we aan denken bij dit woord. Als we dat zouden doen, dan zouden we namelijk een belangrijke connotatie van dit woord, van het woord woestijn dus, in Matteüs missen. Nadat God Israël immers uit het land Egypte had bevrijd, was het de woestijn waar Israël als het volk van God verder werd gevormd. Mede om deze reden spraken de profeten ook over de woestijn als plaats van een nieuw begin. En bij de woestijn moeten we dus enerzijds denken aan een barre en onherbergzame wildernis, maar ook aan de plaats van een nieuw begin. En in vers 2 lezen wij dan dat Jezus na 40 dagen en nachten van vasten honger kreeg. En Lucas vult Matteüs hier aan met de informatie dat Jezus niets at gedurende deze 40 dagen. En de schrift gebruikt hiervoor het woord honger, een heel normaal Grieks woord. Dat geen blijk geeft van het intense lijden dat gepaard gaat met 40 dagen van vasten. Maar we mogen echter niet voorbij gaan aan het feit dat Jezus na 40 dagen zonder voedsel uitgehongerd was. En dat hij hier daadwerkelijk onder geleden moet hebben. Jezus is waarlijk God. Maar dit betekent niet dat Jezus geen honger, pijn of verdriet ervaarde. Jezus is immers één persoon die in zich een volledig goddelijke natuur en een volledig menselijke natuur verenigd. Waarbij het verschil tussen de naturen niet is opgeheven door de vereniging, maar de eigenheid van elke natuur wordt bewaard. In de incarnatie nam de enige geboren en ongeschapen zoon van God, die God uit God, licht uit licht en ware God uit de ware God is, dus een waarlijk en volledig menselijke natuur aan, inclusief een menselijk lichaam, een menselijke ziel, menselijk verstand en een menselijke wil. Jezus ervoer dus honger, dorst, vermoeidheid, pijn en het volledige scala aan menselijke emoties, maar zonder zonde. Jezus heeft hier in de woestijn dus daadwerkelijk honger ervaren en is ook daadwerkelijk blootgesteld aan de inspanning van de Satan om hem te verzoeken. Wij mogen dus nooit geloven of denken dat de verzoekingen waar Jezus in de woestijn aan werd blootgesteld slechts een toneelstuk waren. Jezus is in alles op dezelfde wijze als wij verzocht, maar dan zonder zonde. Vervolgens lezen wij dan in de versen 3 en 4 het volgende. En de verzoeker kwam bij hem en zei, als u Gods zoon bent, zeg dan dat deze stenen broden worden. Maar hij antwoordde en zei, er staat geschreven, de mens zal niet van brood alleen leven, maar van elk woord dat uit de mond van God komt. En Matthäus noemt de duivel hier de verzoeker. Waarmee hij de duivel dus beschrijft aan de hand van waar de duivel zich voor inspant. Namelijk Jezus verzoeken. Satan komt dus bij Jezus in de woestijn en hij spreekt tot hem. Als u Gods zoon bent, zeg dan dat deze stenen broden worden. Maar de duivel betwijfelt hier niet dat Jezus de zoon van God is. De duivel weet heel goed dat Jezus Christus de zoon van God is. De duivel weet wie hij tegenover zich heeft en wie hij hier probeert te verzoeken. Het zou dan ook, zowel in grammaticaal als in semantisch opzicht, duidelijker zijn om de zinsnede als u Gods zoon bent te vertalen als aangezien u Gods zoon bent. De zin zou dan als volgt luiden. Aangezien u Gods zoon bent, zeg dan dat deze stenen broden worden. In Matthäus hoofdstuk 3 vers 17 openbaarde God de Vader dat Jezus zijn geliefde zoon is. En het is deze openbaring van God de Vader waar de duivel in vers 3 van hoofdstuk 4 naar refereert. De duivel stelt hier dus eigenlijk dat het in Jezus macht ligt om stenen in broden te veranderen, omdat hij de zoon van God is en dat hij als zoon van God geen honger hoeft te lijden. Oftewel, dat hij als zoon van God dit lijden niet hoeft te ondergaan. Satan betwijfelt hier dus niet dat Jezus de zoon van God is, maar gebruikt Jezus identiteit als zoon van God juist als voorwendsel om Jezus ertoe te brengen zijn bediening uit te voeren op een manier die niet in overeenstemming is met de wil van God de Vader. Het gegeven dat Jezus honger heeft, is echter niet zondig. Ook is het niet zondig voor Jezus om een wonder te verrichten door broden op miraculeuze wijze te vermeerderen. Sterker nog, het veranderen van stenen in broden is op zichzelf staand ook niet zondig. Het lag echter in de wil van God de Vader besloten dat God de Zoon zal vasten en honger zal lijden. Goed, dus door voor te stellen de stenen in broden te veranderen, probeert de duivel Jezus ertoe aan te zetten het vervullen van zijn niet zondige lichamelijke verlangen, genaamd honger, te verheffen boven de wil van God de Vader in plaats van door honger in gehoorzaamheid aan de Vader te aanvaarden. Wat de Satan dus eigenlijk tracht te bereiken, is dat Jezus zijn identiteit als zoon van God en zijn messiaanse kracht zou gebruiken om de moeilijkheden, het lijden en de dood die voor hem ligt te vermijden, in plaats van te handelen in overeenstemming met de wil van God de Vader en het pad van lijden en de dood aan het kruis te ondergaan. Maar Jezus antwoordde en zei, er staat geschreven, de mens zal niet van brood alleen leven, maar van elk woord dat uit de mond van God komt. En dit antwoord volstond. Er is geen debat met Satan. Er is geen discussie hier. Jezus beantwoordt Satan met wat in de schrift geschreven staat. De woorden er staat geschreven bestaan in het Grieks slechts uit één voltooid deelwoord. En dit maakt Jezus' reactie in het Grieks wat krachtiger dan in het Nederlands. Jezus' antwoord aan Satan begint dus met één woord dat het geschreven staat, direct gevolgd door een citaat uit het tweede deel van Deuteronomium hoofdstuk 8 vers 3. De mens zal niet van brood alleen leven, maar van elk woord dat uit de mond van God komt. En door Deuteronomium hoofdstuk 8 vers 3 te citeren, roept Christus de herinnering op dat God zorgde voor Israël gedurende de 40-jarige ervaring in de woestijn. En ook kunnen wij Deuteronomium hoofdstuk 8 vers 3 opmaken dat God met het toestaan van Israëls honger in de woestijn beoogde dat Israël zou leren dat de mens niet van brood alleen leeft, maar Gods woord nodig heeft om te overleven. Israël ontving dan ook pas voeding van God nadat het volk honger had geleden. U weet echter wel dat het volk Israël voedsel ontving nadat ze in de woestijn tegen Mozes hadden gemoord en het zelfs betreurden dat ze niet in Egypte waren gestorven. Maar ook nadat God Israël opnieuw zijn liefde betoonde door hen te zegenen met brood en kwartels, waren ze ongehoorzaam door tegen Mozes' gebod in toch voedsel over te laten tot de volgende morgen. Israël miste dus het geestelijk inzicht dat gehoorzaamheid aan Gods wil belangrijker is dan materiële voorzieningen zoals voedsel. Het volk Israël verhief hun lichamelijke verlangens dus boven het gehoorzaam zijn aan de wil van God. Door te vasten en honger te lijden herleeft Jezus dus in zekere zin wat Israël in de woestijn heeft ervaren. Maar in tegenstelling tot Israël moordt Jezus niet tegen God de Vader. En ook wanneer Jezus na 40 dagen vaste honger lijdt, kan de list van de duivel hem niet bewegen om in strijd met de wil van zijn Vader te handelen. Jezus herleeft dus de ervaring van Israël, maar dan als overwinnaar. Maar dit is niet de enige vergelijking waar hier sprake van is. Toen Adam zich in het paradijs bevond, kon hij met uitzondering van één boom van alle bomen in het paradijs vrijelijk eten. Adam leed voor de zondeval, dus volstrekt geen honger. Ook had Adam zijn helper Eva aan zijn zijde, die ook een voldoende gevulde maag had. Adam leefde daarnaast in een prachtig paradijs, waarvan de schoonheid ons verstand te boven gaat. Hij leed in het geheel geen honger en had Eva aan zijn zijde. En toch bezweken zij voor de list van Satan en aten zij van de vrucht. Jezus was door een woestijn ingebracht en had al 40 dagen en nachten niets gegeten toen de duivel bij hem kwam om te verzoeken. Hij moet absoluut uitgehongerd zijn geweest en hebben geleden onder de weersomstandigheden na 40 dagen in de woestijn. Maar waar Adam, Israël en waar ieder ander mens faalde om de verleiding tot de zonde te weerstaan, bezweek Christus geen moment voor de verzoekingen van de Satan. Jezus heeft blootgestaan aan de verzoeking, maar hij is geen ogenblik voor de verleiding van de zonde gezwicht. Hij antwoordde, er staat geschreven, de mens zal niet van brood alleen leven, maar van elk woord dat uit de mond van God komt. Kunt u het zich voorstellen? Na 40 dagen en nachten in de woestijn, zonder voedsel en volledig uitgehongerd te zijn, en dan antwoordt hij de duivel met één zin uit de schrift. En dit antwoord dat volstond. En uiteraard bedoelt Christus hier niet dat een mens geen voedsel nodig heeft. Jezus stelt immers dat we van brood alleen niet kunnen leven. Het gaat Jezus hier om het aanhouden van de juiste prioriteiten. Gehoorzaamheid aan Gods wil gaat namelijk boven het vervullen van alle andere soorten verlangens. Zelfs boven zo'n natuurlijk verlangen als honger. Jezus ontkent dus niet dat wij voedsel nodig hebben om te overleven, maar toont aan dat wij leven van iets hogers, namelijk het woord van God. Mede daarom bidden wij ook dat God ons het dagelijks brood zal schenken. En ook is hier een verband met het Israëlische gebed dat de Shema wordt genoemd, waarvan we een gedeelte terugvinden in Deuteronomium hoofdstuk 6 vers 5. Daar lezen wij het volgende. Daarom zult u de Heere uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw kracht. Door de wil van God de Vader voor te laten gaan op het menselijk verlangen om zijn honger te stillen, blijkt dat Christus God volmaakt lief heeft met heel zijn hart. En ondanks de duidelijke bewoordingen waarmee Christus de duivel weerlegt, probeert de duivel nogmaals Jezus te verzoeken. Wij lezen in vers 5 tot en met 7 het volgende. Toen nam de duivel hem mee naar de heilige stad en zette hem op het hoogste gedeelte van de tempel. En hij zei tegen hem, als u de zoon van God bent, werp uzelf dan naar beneden. Want er staat geschreven dat hij zijn engelen voor u bevel zal geven. En dat zij u op de handen zullen dragen, opdat u uw voet niet misschien aan een steen stoot. Jezus zei tegen hem, er staat eveneens geschreven, u zult de Heere uw God niet verzoeken. Toen Jezus eerder door de Heilige Geest van de Jordaan naar de hoger gelegen woestijn werd geleid, lezen wij hier dat de duivel Jezus verder omhoog leidt, naar het hoogste gedeelte van de tempel in Jeruzalem. En er is veel nagedacht en geschreven over waar de duivel Jezus nu precies heen bracht, maar daar zullen wij vandaag niet op ingaan. Van belang is dat een val van het hoogste deel van de tempel in normale omstandigheden dodelijk zou zijn. En dan zegt de duivel tot Jezus, als u de zoon van God bent, werp uzelf dan naar beneden, want er staat geschreven dat hij zijn engelen voor u bevel zal geven en dat zij u op de handen zullen dragen, opdat uw voet niet misschien aan een steen stoot. En net zoals bij de eerste verleiding, begint Satan met de woorden, als u de zoon van God bent. Maar ditmaal geeft Satan aan Jezus de opdracht om zich van de tempel naar beneden te werpen. Het doel van Satan is hier echter niet om Jezus zijn dood tegemoet te laten springen. Dat is niet wat Satan hier beoogt. Wat Satan wel beoogt, is dat Jezus zichzelf in doodsgevaar plaatst om zo een situatie te laten ontstaan waarin God de Vader, als het ware, zou verplichten om hem te redden. Net zoals in de vorige verzoeking wil Satan dus bereiken dat Jezus niet vertrouwt op de wil van God de Vader, maar dat hij gebruik maakt van zijn identiteit als zoon van God om zo het pad van lijden te vermijden. Satan probeert hier dus nogmaals Jezus ertoe aan te zetten zijn bediening uit te voeren op een manier die niet overeenstemt met de wil van God de Vader. Maar ditmaal schrikte Satan er niet voor terug om de Heilige Schrift te gebruiken om zijn opdracht kracht bij te zetten. Satan citeert een gedeelte van Psalm 91, voornamelijk vers 11 en 12. En er staat geschreven dat hij zijn engelen voor u bevel zal geven en dat zij u op de handen zullen dragen, opdat uw voet niet misschien aan een steen stoot. En Satan beroept zich hier op Psalm 91, omdat deze psalm betrekking heeft op Gods bescherming in gevaren voor hen die van de Heer afhankelijk zijn. Zoals u hoort, leidt Satan zijn citaat in met hetzelfde woord als dat Jezus gebruikte in vers 4. Satan gebruikte dus Jezus' eigen woordkeus tegen hem en speelde daarmee op in dat Jezus de vorige opdracht van Satan weersprak door zich te beroepen op de Heilige Schrift. En Satan probeert Jezus er hiertoe aan te zetten om zich van de tempel af te werpen onder het voorwendsel dat uitgerekend Jezus als de Zoon van God op grond van Psalm 91 mag verwachten dat God de Vader hem zal redden. Satan zegt dus eigenlijk, doe het maar. Het kan toch geen kwaad, want je bent Gods Zoon. Wat Satan hier dus doet, is de betekenis van de psalm verdraaien door deze toe te passen op een situatie waarin het gevaar opzettelijk wordt gecreëerd om zo de beloofde bescherming af te dwingen bij God de Vader. In andere woorden, Satan probeert Jezus er hiertoe aan te zetten om God de Vader op de proef te stellen. En dit blijkt uit de reactie van Jezus in vers 7. Er staat eveneens geschreven, u zult de Heere uw God niet verzoeken. En Jezus doet hier geen moeite om te interacteren met Satans verkeerde toepassing van Psalm 91. Maar hij teunt door Deuteronomium hoofdstuk 6 vers 16 te citeren aan dat Satans interpretatie van Psalm 91 verkeerd is. En Jezus brengt hier het incident bij Massa, zoals beschreven in Exodus hoofdstuk 17 versen 1 tot en met 7 in gedachten, waar de Israëlieten de Heere op de proef hebben gesteld. Maar terwijl de Israëlieten de Heere op de proef stelden, bezwijkt Jezus op geen moment voor de verzoeking en weerlegt Satan met de Heilige Schrift. Waar Israël dus faalde om op God te vertrouwen, vervult Jezus de roeping van Israël door volledige gehoorzaamheid aan en vertrouwen in God de Vader te laten zien. En met de woorden, U zult de Heere, uw God, niet verzoeken, toont Jezus aan dat een sprong van de tempel God de Vader op de proef had gesteld. Wat een gebrek aan vertrouwen was geweest. Maar de Zoon vertrouwt op de beloftes en de wil van God de Vader. En net zoals bij de vorige beproeving zien we ook hier een verband met de Shema. Zoals beschreven in Deuteronomium hoofdstuk 6 vers 5. Uit Jezus vertrouwen op God de Vader blijkt namelijk dat Jezus God lief heeft met heel zijn ziel. Maar sluitend lezen we nog het volgende. Vanaf vers 8. Opnieuw nam de duivel hem mee, nu naar een zeer hoge berg. En hij liet hem al de koninkrijken van de wereld zien, met hun heerlijkheid. En zei tegen hem, dit alles zal ik u geven, als u knielt en mij aanbidt. Toen zei Jezus tegen hem, ga weg Satan, want staat geschreven, de Heere uw God zult u aanbidden en hem alleen dienen. En opnieuw lezen we dus dat Jezus weer verder omhoog wordt gevoerd. Eerst werd Jezus door de Heilige Geest van de Jordaan naar de hoger gelegen woestijn geleid, om vervolgens door de duivel naar het hoogste deel van de tempel te worden gebracht. En tot slot schrijft Matthäus dat Jezus naar een zeer hoge berg wordt gevoerd. Dan aangekomen op deze zeer hoge berg, laat de duivel aan Jezus al de koninkrijken van de wereld met hun heerlijkheid zien en zegt tegen hem, dit alles zal ik u geven als u knielt en mij aanbidt. Nou, broeders en zusters, deze verzoeking is van een heel ander soort dan de eerdere twee. In de eerdere twee verzoekingen wendde Satan het gegeven aan dat Jezus de Zoon van God is, om ertoe te bewegen het pad van lijden te verlaten en daarmee tegen de wil van God de Vader in te gaan. Ook deed Satan bij de eerste verzoeking een beroep op de honger die Jezus ervaarde en bij de tweede verzoeking een beroep op de Heilige Schrift. Bij de eerdere twee verzoekingen deed de duivel het dus voorkomen alsof het opvolgen van zijn opdracht niet strijdig was met de wil van God de Vader. Jezus doorzag deze list van de duivel uiteraard meteen, waar zijn antwoorden van getuigen. Nou, bij de derde verzoeking doet de duivel geen beroep op het gegeven dat Jezus de Zoon van God is. En ook verbergt hij zijn motieven niet, zoals bij de eerdere twee verzoekingen. Maar er is nog een verschil. Bij de derde verzoeking slaat de duivel namelijk een heel andere toon aan. Als u even terugkijkt in uw Bijbel, dan ziet u dat de duivel in vers 3 en in vers 6 in de gebiedende wijs spreekt. Wat blijkt uit de woorden zeg en werp. Satan gaf Jezus bij de eerste twee verzoekingen dus een opdracht. Bij de derde verzoeking doet de duivel echter een voorwaardelijke belofte. Oftewel, u ontvangt van mij het ene als u voor mij het andere doet. De duivel biedt Jezus hier heerschappij over alle koninkrijken van de wereld aan. We moeten echter niet vergeten dat God de Vader allang had beloofd dat de Messias zal heersen van zee tot zee, van de rivier de Eufraat tot de einde der aarde. Dit zien we bijvoorbeeld terug in Psalm 72. Maar nog duidelijker in Matthäus hoofdstuk 28 vers 18, waar Jezus zelf verklaart dat hij niet alleen alle heerschappij op aarde is gegeven, maar ook in de hemel. En niet alleen biedt Satan hier de heerschappij aan over een domein dat Jezus reeds is beloofd door God de Vader, maar ook verlangt de duivel hier iets voor terug, namelijk aanbidding. En de duivel verlangt hier, uiteraard volkomen onterecht, naar dezelfde vorm van aanbidding die Jezus terecht kreeg van de wijzen in Matthäus hoofdstuk 2. Wat de duivel Jezus hier dus onomwonden voorstelt, is om afgoderij te bedrijven. Door de duivel de plaats toe te kennen die alleen aan God toekomt. Satan heeft hier alle subtiliteit laten varen en toont hier zijn ware bedoelingen open en bloot. De duivel wil in de plaats van God staan. Door Jezus ertoe aan te willen zetten om voor hem te knielen en hem te aanbidden, stelt de duivel Jezus immers voor het eerste gebod te overtreden, zoals geschreven staat in Deuteronomium hoofdstuk 5. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En Jezus antwoordt met de volgende woorden. Ga weg, Satan, want er staat geschreven, de Heere uw God zult u aanbidden en hem alleen dienen. Terwijl Satan bij de eerste twee verzoekingen dus Jezus iets probeerde te gebieden, is het hier Jezus die in de gebiedende wijs spreekt. Namelijk met de woorden, ga weg, Satan, Oftewel, ga weg, tegenstander. Jezus begint zijn antwoord op Satans openlijke voorstel om het eerste gebod te overtreden, dus door Satan te gebieden weg te gaan. En in het Nederlands komt het niet direct naar voren, maar Jezus' toon is hier scherp en zeer direct. En dat wordt nog versterkt door de naamval waarin het woord Satan staat. Dat kunt u in het Nederlands niet zien, maar het is een scherpe en directe toon die Jezus hier aanneemt tegen de Satan. En Jezus vervolgt zijn antwoord met de woorden, want er staat geschreven. En als bij de eerste twee beproevingen, gebruikt Jezus de Heilige Schrift om de duivel te weerleggen. En ook hier is geen verdere bewijsvoering nodig. De Heilige Schrift is gezaghebbend en volstaat als een volkomen adequaat antwoord. En Jezus refereert in zijn derde antwoord naar Deuteronomium hoofdstuk 6 vers 13. En wijst daarmee tevens naar vers 14. En Deuteronomium hoofdstuk 6 vers 13 en 14 luiden als volgt. U moet de Heere uw God vrezen, hem dienen en bij zijn naam zweren. U mag niet achter andere goden, de goden van de volken die rondom u zijn, aangaan. En wat Jezus hier zegt, dat behoeft geen toelichting. Aanbidding komt alleen aan God toe. Niet aan beelden, niet aan schepselen, zeker niet aan Satan. Aanbidding komt uitsluitend aan God toe. Jezus wijst het aanbod van de duivel hier dan ook radicaal af. Wat ons laat zien dat Jezus God lief heeft met heel zijn macht. Wat we ook kunnen vertalen als kracht. En nadat Jezus de duivel heeft geboden weg te gaan en hem heeft weerlegd met de schrift, laat de duivel hem gaan. We zouden het echter ook kunnen vertalen als nadat de duivel van hem wegging, nadat de duivel van hem wegging. Wat wellicht passender is, broers en zusters, de Satan heeft zich hier tot het uiterste ingespannen om Jezus te verzoeken en heeft gefaald. Waar Satan lukte om Adam en Eva tot zonde te verleiden, is het hem bij de Zoon van God niet gelukt. Waar Israël keer op keer faalde, heeft de Heer Jezus getriomfeerd. Jezus Christus heeft God namelijk lief met heel zijn hart, met heel zijn ziel en met heel zijn kracht. En nadat de duivel van hem is weggegaan, kwamen de engelen en dienden Jezus. En de komst van de engelen laat ze wel zien dat God zorgt voor hen die hem trouw zijn. Maar ook dat Jezus Gods geliefde zoon is, in wie de Vader zijn welbehagen heeft. En u weet dat Jezus het zijn Vader maar had hoeven vragen om weer dan 12 legioenen engelen ter beschikking te krijgen. Maar Jezus heeft zijn verzoeking niet lichter gemaakt of beëindigd door als zoon van God de hulp van engelen in te roepen. Jezus heeft de verzoeking ondergaan in vertrouwen op de wil van God de Vader en weerlegde de Satan met de Heilige Schrift. En hierbij moet je onmiddellijk denken aan de woorden van de apostel Jacobus. Onderwerp u dan aan God, bied weerstand aan de duivel en hij zal van u wegvluchten. En dit moeten wij ten alle tijden onthouden, broeders en zusters. Wanneer de verzoeking tot zonde u overweldigt, wanneer de aantrekkingskracht van de zonde zo hevig is dat u denkt niet anders te kunnen dan eraan toe te geven, denk dan aan hoe uw heiland na 40 dagen en nachten vaste zonder voedsel in de woestijn Satan weerstond, ondanks zijn honger. Herinner uzelf dan aan dat deze hoge priester, Jezus Christus, medelijden kan hebben met onze zwakheden, omdat hij in alles op dezelfde wijze is verzocht als wij, maar dan zonder zonde. Roep dan de naam van Christus aan, wanneer de kracht van de zonde u dreigt te overweldigen. En u kent het vast wel, dat de duivel u tracht te verzoeken door u de verleiding van de zonde voor te houden. Wanneer hij als het ware tegen u zegt, doe het maar, zondig maar, het kan toch geen kwaad. Of wanneer Satan stelt dat zo'n kleine misstap toch echt geen zonde is en dat je dat toch wel kunt doen. Dat Satan je wijsmaakt dat deze ene kleine misstap wel moet kunnen, omdat jij bent naar die misstap sterk genoeg om te stoppen met zondigen. In andere woorden, wanneer de duivel u probeert te overtuigen dat u zich één gedachte, één blik, één woord, één daad of één klein hapje van een verboden vrucht toch wel kan permitteren. Bedenk dan hoe de Heer Jezus zijn antwoorden begon. Er staat geschreven, ga weg Satan, want er staat geschreven. Wanneer u dus verzocht wordt tot egoïsme, trek dan uw geestelijk zwaard en beantwoord deze verzoeking dan met, er staat geschreven, U moet uw naaste lief hebben als uzelf. En wanneer u op het punt staat om te liegen, wellicht om oudere zondes uit het verleden te verhullen, laat de leugen dan niet over uw lippen komen en antwoord. Er staat geschreven, u mag niet liegen en iemand mag zijn naaste niet bedriegen. En wanneer u er naar neigt om overspel te plegen, in gedachten, achter een beeldscherm of fysiek, sla dan toe met uw zwaard en antwoord. Er staat geschreven, wie naar een vrouw kijkt om haar te begeren, heeft in zijn hart al overspel met haar gepleegd. En het uiteraard geldt hetzelfde voor vrouwen. En wanneer u dan dankzij Gods genade weerstand heeft geboden tegen zulke zondes, wanneer de duivel trachtte u te verzoeken en u ditmaal niet bezweek, weet u dan waar de duivel u dan mee probeert te verzoeken? Zegt u het maar. Welke venijnige zonde dringt zich over het algemeen aan de gelovigen op wanneer hij of zij voor sommige zondes niet bezwijkt? Zeg het maar. Hoogmoed, dankjewel. Exact. Hoogmoed. Dan komt de zonde van de hoogmoed naar boven. En wanneer u dan neigt naar de zonde van hoogmoed, zeg dan, er staat geschreven, God keert zich tegen de hoogmoedige, maar aan de nederige geeft hij genade. Onthoud altijd dat de Heilige Geest in u als gelovige woont. Onthoud dat wedergeboren christenen geen slaaf van de zonde meer zijn en dat de Heilige Schrift stelt, onderwerp u dan aan God. Bied weerstand aan de duivel en hij zal van u wegvluchten. En wanneer u dan toch onverhoopt bezwijkt voor de zonde, laat de duivel u dan niet wijsmaken dat het dan voor u te laat is. Laat u niet wijsmaken dat u niet langer welkom bent voor de genadetroon. Zeg in plaats daarvan tegen uzelf, als wij onze zonde belijden, hij is getrouw en rechtvaardig om onze zonde te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Broers en zusters, de tijd is gekomen om deze preek te gaan beëindigen. En ondanks dat er nog meer te leren is uit het tekstgedeelte, wil ik u voor nu de volgende 4 lessen meegeven. Het eerste is dit. Ondanks dat wij voedsel nodig hebben om en het dagelijks met dankzegging mogen eten, ter opbouw en instandhouding van onze lichamen, moeten wij leven in het constante besef dat de mens niet van brood alleen leeft, maar van elk woord dat uit de mond van God komt. En hieruit volgt dat gehoorzaamheid aan Gods wil boven het vervullen van alle andere soorten verlangens gaat. Maar ook dat het van groot belang is uw Bijbel te bestuderen en gedeeltes te memoriseren. U wilt het woord immers gebruiken. Dan moet u ook zorgen dat u het woord kent. 2. Wij dienen te vertrouwen op de beloftes die God heeft gemaakt, zonder deze te willen testen. U mag de Heere uw God niet op de proef stellen. Dan ten derde. Aanbidding is enkel voorbehouden aan de drie enige God. Dus aan God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Maak geen ding, geen mens, geen engel en geen ideologie het object van uw aanbidding. Aanbidding komt toe aan God alleen. Want ten vierde. Herinner u dat geschreven staat dat wij een hoge priester hebben die medelijden kan hebben met onze zwakheden en alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde. Laten wij dan met vrijmoedigheid ook naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip. Want uit genade bent u zalig geworden door geloof, en dan niet uit u, het is de gave van God. Niet uit werken, opdat niemand zou roemen. Want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus, om goede werken te doen die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Ik sluit af met de woorden van de apostel Petrus. Maar zoals hij die u geroepen heeft heilig is, wordt zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel. Want er staat geschreven, wees heilig, want ik ben heilig. Amen.